Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Ik sta aan.
Gaan we aan? Ja. Ja.
Ja, ik ben ook enthousiast over de Kids Week.
Ja, hou dit.
Ik denk dat ik mijn naam...
Ik moet even aan de luisteraar vertellen wat er net is gebeurd. Want we hebben heel lang met Lynn Bergen gepraat, van de correspondent van de correspondent. Correspondent zorg en gedrag, volgens mij. Had ik moeten voorbereiden, maar volgens mij is dat het. Vierde keer dat ze er was. Dus dat is hartstikke leuk. Maar Hanneke was te laat.
Sorry.
Dat gaan jullie zo meemaken, beste luisteraar.
10 minuten.
20 minuten te laat.
Volgens mij had je 20 minuten zelf.
Nee.
Sorry. Ja. Ik was 20 minuten te laat. Sorry.
We hebben het dus over zorg gehad. We hebben het later nog over onze eigen ouders gehad. We hebben het over de Groenlandse walvis gehad. Een hele bijzondere walvis.
We hebben het over Ruud Lubbers gehad. Seks met Ruud Lubbers.
Ruud Lubbers. Wie heeft er allemaal seks met Ruud Lubbers gehad? En we moeten het even, voordat we beginnen. Razend succes in de huishoudens van Alex en Hanneke. Maar dat is onze sponsor, de Kids Week.
Ja, mag ik iets zeggen?
Ja, je mag
misschien
iets zeggen.
Zei ik dat de vorige keer ook al. Maar ik ben altijd heel enthousiast over
Zeker.
Onze sponsors. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar
altijd.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik 's ochtends het eerste wat ik kwam beneden. En ik pakte NRC van de mat. En de Kids Week. En dat ik op de trap naar boven roep. Anna, je krant is er. En dat ze dan de trap af komt rennen. En ze kan niet eens lezen. Maar trouwens, het is wel slecht voor... ze leest ook al die advertenties vooral. Dus ze wil nou wel allemaal verschillende soorten speelgoed. Maar ik ben echt heel enthousiast. En ik denk dat we de krant gaan... Ik denk dat ik de krant ga houden gewoon.
Ja, deze week zit er ook een speelgoedbijlage bij met de beste speelgoed. Dus dat is wel... Maar goed, ze krijgen wel goed speelgoed. Geen prullaria.
Ik ben echt... ik vind hem kei leuk.
Hij is wel, deze week is hij weer super goed afgewogen, vond ik ook.
Ja.
Heb je nog een mop met een toevallig, Alex?
Oh ja, Alex gaat hem halen. Alma vroeg vanochtend, waarom zit er poep? Waarom drijft er poep tussen Engeland en... Want ze kent vlaggen heel goed, ze lijkt op de vader. Waarom drijft er poep tussen Engeland en Frankrijk? Nou, dat is toch leuk.
Wat?
Kan ik dat gaan uitleggen? Ja, er schijnt iets met de riolering te zijn in Engeland... waardoor de Franse kust heel veel last heeft van Engelse kak.
Echt waar?
Ik vind dat goed. Ik vind dat heel...
Wat
zo'n wist ik niet.
Ook altijd.
Maar wat heeft... De Franse kust heeft langs van Engelse scheid. Ik vind dat fantastisch.
Ja, ik ook. Ik wist ik
last.
Niet.
Dit is... dat wist ik ook niet.
Staat niet in
dit
NRC,
is de premium informatie waar je de Kids Week voor leest. Meen ik serieus?
Ja, ja, ik ook. Ik ben echt.
Ik zat er wel over na te denken om een herfstvakantie naar de Franse kust te gaan, maar ik denk dat ik
neem
dat
je,
nu
neem
even
je het
laat.
Rollenschepje maar mee.
Ja, vooral als je daar zelf oesters gaat rapen.
Maar voor Engelse scheid kan ik Precies. net zo goed in Amsterdam blijven.
Ja.
Hier komt Alex met een mop.
Oké.
Ben je er weer, Alex?
Zal ik de voorpagina mop weer doen?
Ja.
Daan en Yannick fietsen naar school. Halverwege stapt Daan af en laat zijn banden leeglopen. Waarom doe je dat nou, vraagt Yannick. Waarop Daan antwoordt, mijn zadel stond te hoog.
Ik
vind hem niet zo leuk, merk ik.
Nee, heb je
er
nog
een? Ik kan wel waarderen. Ik kan waarderen.
Ik vond het vooral leuk dat er een nieuwe vogel is in Chili. En die heet de rayadito.
Oh.
En hoe komen ze aan een nieuwe vogel?
Hebben ze
dat
ontdekt?
Wauw, wat gaaf.
Ja. Ja, er zou iets in de Kids Week moeten staan over de Groenlandse walvis een keer.
Ja.
Maar misschien
want
door...
nu gaat het over de dolfijn en de rayadito en konijnen, maar niet over de Groenlandse walvis.
Ik denk dat
inderdaad.
Door onze aflevering die straks komt, dat die heel erg in de spotlight gaan staan de komende tijd, de Groenlandse walvis.
Denk ik ook.
Af, hè. Kids Week dus. Wekelijks valt hij op de mat en dan kan je net zo hard naar boven schreeuwen als Hanneke.
Ochtends ook. Ochtends.
Ja,
dat is het leuke eraan.
Ik hoorde hem om 7 uur vanochtend.
Ja.
Kids Week is er voor kinderen vanaf 7 jaar. En met Kids Week leren kinderen elke week weer iets nieuws. Zitten ze even niet achter een scherm, ook super handig. En al die nieuwe kennis komt ook nog eens goed van pas op school. best handig dus, zo'n kidsweek. Wat is nou de deal? Nou, je leest de kidsweek nu maar voor €1,50 per week. En dan krijg je ook nog gratis het boek Een krokodil in bad cadeau. Daarvoor ga je naar www.kidsweek.nl/ikkeniemandie. Alex, heb je nog één mopje snel?
Ja. Daan zit op tennissen. Hij vindt het niet leuk dat hij altijd moet douchen na een training, dus gaat hij op zoek naar een sport waarbij dat niet hoeft. Hij heeft wat gevonden en gaat het vertellen aan zijn moeder. Mam, ik heb een sport waarin ik niet hoef te douchen. Moeder, nou wat Daan? Daan, ik wil op school schoon springen.
www.kidsweek.nl/ikkeniemandie. En dan gaan we nu naar de aflevering met Limberger.
Sorry alvast. Wee-hoo. Alvast sorry.
Terwijl Nienke belt, zal ik vertellen over iets ongelooflijks wat er is gebeurd.
Oh jee.
Op het schoolplein.
Vertel.
Ik had er nog nooit meegemaakt dit. Dus ik schrok ook gewoon. Maar
het is heel grappig.
Ik kwam met jullie aan op het schoolplein. En er stond, het leek wel een soort festival. Alsof er zo'n wapencontrole voor de deur plaatsvond, leek het. Want er stonden allemaal kinderen gewoon voor de deur te wachten. Dus ik ging vragen, wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? En toen zei die moeder, keek me aan en zei, nee, de deur van de school is nog niet open. Ja. Ik ben nog nooit zo vroeg op school geweest in mijn schoolcarrière met Julius. Dat ik wist niet dat kon, dat de deur dicht was.
Wauw.
Ja.
Wat was er gebeurd?
We waren gewoon vroeg. Ik weet niet wat er is. De zonde van de tijd. Hij had langer nog filmpjes kunnen kijken. En ik had nog een kopje koffie kunnen drinken. En toen liep hij in het klaslokaal in de tripie. Eerste. Voor het eerst voor hem, hè? Ooit. Dit kent hij niet. Hij is gewend dat iedereen al zit als hij binnenkomt.
Zie je hoe gelukkig je hem daarmee maakt. Dus dit is wel een les voor de volgende keer. Want dit is wat jullie eigenlijk het allerliefst wil. Dat jij gewoon op tijd bent.
Nou, we zijn altijd... We zijn altijd wel op tijd. Maar nooit vroeg.
Te vroeg?
Nee, nooit. Okay. Dit was te vroeg dus. Ik vind het niet efficiënt als ik moet wachten voor een dichte deur op een schoolplein.
Nee, dat klopt.
Nee.
Dat vind ik niet efficiënt. Maar
vertel ook even wat er nog meer op het schoolplein is gebeurd. Of was het in Muidenberg?
Ik heb heel hartelijk een bepaalde ouder gegroet die ook een podcast maakt. Die niet hallo terug zei.
Oh, echt?
Ja.
Oh, maar dit is even voor het podcast Juice kanaal. podcast Roddels. Oh, ze zei niks terug?
Maar goed, de mensen die weten waar dit over gaat, weten waar dit over gaat. Laat het daar behouden.
Ja, precies.
En Lin,
maar de fight continues.
Er is nog iets anders ongelooflijks gebeurd op het schoolplein.
En, dit allemaal in de afgelopen 3 dagen, als ik het goed begrijp.
Ja, wow. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Gaan jouw kinderen nu naar een nieuwe school?
Of, nee, gewoon naar dezelfde school.
Naar dezelfde school, nog steeds. Oké. Okay.
Zijn nog steeds niet verhuisd.
Nee?
Nee.
Je was toch al verhuisd?
Ja, dat is wel lang geleden.
Oh, maar ga je nog een keer verhuisd?
Nee.
Nee, want je woont hartstikke goed.
Ja.
Waarom zou je dan verhuizen?
Ja, weet ik niet. Maar waarom zouden de kinderen dan naar een nieuwe school gaan?
Ja, dat weet ik ook niet.
Nee, maar Lin, toen wij de vorige keer bij jou waren, Lin.
Ik ben gewoon even hier met Lin aan het praten, Nienke.
Ja, maar ik wilde even ik weet nog, Lin, dat jij in Amsterdam-Noord was gaan wonen. Omdat je dan al de kinderen op de school kon hebben voordat jullie verhuisden.
Precies.
Naar jullie nieuwe mooie woning.
Ja.
Ja, jullie hadden er strategisch over nagedacht.
Ja.
Want Julius is nu voor de 3e keer in 3 jaar naar een nieuwe school.
Oh.
Maar dit keer konden we niks aan doen, want de 2 scholen in Muidenberg zijn samengegaan tot 1 school.
Oké, dus iedereen moest naar een nieuwe school?
Iedereen moest naar een nieuwe school. Dus het was niet, dit keer had ik er niks mee te maken. Maar goed, wat er gebeurde. Die eerste dag op nieuwe schoolplein is natuurlijk zo'n ratje toe van ouders die allemaal komen kijken. Waar zit mijn kind dan in de klas en zo. En ziet ineens allemaal een hoop nieuwe gezichten die het rest van het jaar waarschijnlijk ook niet meer gaat zien. Maar ik zag ineens een moeder lopen en ik zei, hoi. Weet je wel, gewoon zo'n schoolplein hallo van iemand die je vaak op het schoolplein ziet. Ik zei hoi en zij zei een beetje met een krasse stem, hey, terug. toen had er al een lampje moeten gaan branden in principe. En ik fiets naar huis en ik zit daar dus over na te denken en denk, wacht eens eventjes. Ik ken die mevrouw helemaal niet van het schoolplein. Nee, die ken ik van tv.
Oh.
was het gewoon mijn bestie Roos van Kopers van de Kijken? Lin, je gaat me niet vertellen dat je geen Kopers van de Kijker kent.
Nee, ken ik niet.
Wat?
Oh. Ja, dan valt die hele anekdote ook meteen zo totaal dood.
Ik deelde dit in de appgroep, hè. Van ik en iemand. Nou, iedereen ging uit zijn plaat.
Oh.
Ja.
Roos Redijk.
Ja, het klinkt top. Maar,
jij kent niet kopen. Het is het beste programma op de Nederlandse tv.
Ah, dan moet ik het gaan kijken.
Dit moet je een keer gaan kijken. Ja, dit is een ervaring.
Maar het is wel grappig. Mijn vriend die maakt ook tv, maar die heeft altijd dit. Dat mensen hem herkennen, maar ze weten niet waarvan. En dan zeggen ze, jij bent toch van de tennisvereniging in Amstelveen? Of, we hebben samen gestudeerd in Utrecht, toch? En, toch maar dat je zo net wel herkend wordt, maar men niet weet waarvan.
Ja, hij is een beetje C-lijst bekende Nederlander.
Ja, of D, ik weet niet. Maar in elk geval zo net niet bekend genoeg om echt herkend te worden.
Ja, precies.
Ja. Altijd... ja, maar dit is heel gênant, want dit heb ik dus ook heel vaak. Dat mensen dus dan zeggen van, je zat toch al op volleybal in Emmeloord? Nee. Ja, maar waar ken ik jou dan van? Zit jouw kinderen op die school? Nee. En dat je dan op een gegeven moment moet zeggen, misschien heb je me wel eens op tv gezien. En dan mensen zeggen, nee, dat kan het niet zijn. Ga nog even door. Zit je misschien daar? Het is heel gênant dat je zelf moet zeggen.
Je bent wel... Ja, schurk tegen de A-lijst aan hoor, bekende Nederlanders.
Nee, want weet je wat ik heb? Zeg maar dat ik op tv altijd heel veel make-up op heb. En in het echte leven heel weinig. En dat mensen dan dus je niet herkennen.
Oh, ja,
want de meeste mensen kennen mij van Beat the Champions. En dan zie ik er gewoon heel anders uit. Dus dan zitten mensen dus echt zo. Oh, heb jij ook niet toen je in je middelbare schooltijd bij de Albert Heijn in Zeewolde gewerkt? Nee, ook niet. Heel gênant.
Ja, en ook inderdaad, als je dan zegt, misschien is het van tv, dan 9 van de 10 keer zeggen mensen, nee, ja, wij kijken nooit tv.
Nee, precies.
Hebben jullie wel een tv, Lin?
Wat zeg je?
Hebben jullie een tv?
We hebben geen tv.
Nee, ik dacht ik al een beetje.
Wij zijn van die mensen.
Jullie zijn van die mensen, hè?
Verschrikkelijk.
Ja. Mission, ik heb nu een nog grotere tv gekocht.
Hoe groot?
Na 55 inch.
Dat zegt me niks. Hoe groot is dat? Doe met je armen.
Ja, wat Lin nu doet, zeg maar.
Halleluja. Dus,
ja.
Maar waarom?
Nou, ik ben een beetje van de weeromstuit. Ben ik weer een tv-kijker geworden.
Omdat je bent verhuisd naar Muidenberg.
En omdat ik het... ik vind lineair kijken toch eigenlijk ook wel lekker. Dus ik doe ook niet meer echt aan terugkijken. Ik ben op het moment aan het kijken. En dat bevalt me eigenlijk wel. Ik kijk ook weer reclames. Ik moet zeggen, dat bevalt me eigenlijk ook wel.
Ja, dat snap ik wel. Want als je niet lineair kijkt, dan word je soms zo overweldigd door alle opties.
Te veel. Ja. Ik kan het niet meer handelen.
Ja.
En ik kijk ook eigenlijk helemaal geen Netflix of zo. Of Disney meer. Ik weet het niet meer wat ik daar moet doen.
Nee. Ja.
Ik ben een RTL4 persoon geworden. Ik denk dat het schuld van Nienke is. Sinds Beat the Champions.
Trek mensen naar RTL4.
Ja. En ik ben daar blijven hangen. Ik ben een B&B voor liefde. Alles gekeken. Ken je dat?
Ik heb ervan gehoord.
Alles.
Bijna alles, Nienke.
Een uur per dag, hè?
Het programma,
een uur per dag gespendeerd.
Het programma is te lang.
Ja.
Te lang. En elke dag heb ik dat geconcludeerd.
Nu weet je het zeker.
Dan ging je weer kijken.
Veel te lang. Goed concept, veel te lang. Daarnaast dan kopen zonder kijken met mijn bestie. Heb je net verteld. Alex, verklaar je nader. Je was 10 minuten
echt
weg.
Alles ging uit en kapot en liep vast. Ik heb alles gereset.
Dit is Lin niet van ons gewend.
Nee,
professionele operatie.
Amateurisme.
Ja, en Hanneke was natuurlijk weer vergeten dat het om 10 uur was.
Ja. Ik heb iedereen nog geappt, hè?
10 ja, uur. Echt.
Je hebt 3 keer geappt. Ik vond het bijna overdreven hoe jij aan het appen was.
Maar blijkbaar dus nog niet genoeg. Want er was weer eentje die er weer doorheen is geslapen. En die zich zal verschuilen achter het. Maar ik heb geen smartphone, dus ik heb het allemaal maar zijdelijk meegekregen.
En ze moesten subsidieaanvraag doen.
Ja, subsidieaanvraag in mijn hol.
Sorry.
Je hoort
rood.
Hier te zijn.
Ze is wel een beetje rood, gelukkig.
Ik was vergeten dat we vroeger hadden.
Ja. Ja. Anne, sorry, heeft je 3 keer geappt. 3 keer.
3 keer. Ja.
Heeft me 3 keer geappt?
Ja. Het is om 10 uur, hè? Het is om 10 uur.
Het is om 10 uur. Waarom 10 uur, jongens? 10 uur is het, hè?
Sorry.
We nemen om 10 uur op, hè?
Ik zit nog in de vakantie. Ik onthoud ook niks. Maar dat heb ik. Ik wou zeggen, dat ligt aan de vakantie. Maar dat is niet zo.
Dat weten we allemaal.
Sorry.
Het is nu 9:40. En ik heb al mijn gesprekstof er al doorheen gejast.
Maar Lin en ik hebben aandachtig geluisterd. ik wil nog wel even aan Lin uitleggen wat er nou zo leuk is aan Rozenkopers om te kijken.
Ja.
Oh, wacht. Maar de luisteraar weet al dat Lin in de uitzending zit. Of hebben jullie weer 20 minuten alleen maar over je eigen dingen gepraat?
De luisteraar is
geen
idee.
De luisteraar is nog niet ingestapt.
Roos van Koop zonder Kijken is dus heel grappig. Omdat ze de styliste is van Koop zonder Kijken. En Koop zonder Kijken, ken je het format?
Nee.
Mensen die zetten dus hun handtekening. En dan mag een makelaar van het programma mag voor hen een huis gaan kopen.
Okay.
Zonder te kijken. Zonder dat ze het hebben gezien. En dan gaan ze dat helemaal verbouwen. Dat doet Bob, de verbouwer. En dat mogen ze ook niet zien. En dan gaat Roos gaat het inrichten. En Roos is dus echt een vrouw van 1,50 meter met zo'n blonde haar en een beetje zo'n Gooise vibe om zich heen. Met heel veel rinkelende armbanden en boho chic.
En een kutstem.
Hallo, ze heeft gewoon een vrij heese stem.
Ja, ja, precies. En, maar dat maakt, ja, ga door.
En bij alles wat ze zegt, alles is boho chic. En bij alles wat ze doet, noemt ze de afmetingen. Dat is mijn lievelingsding aan Roos. Dat ze dan zegt, en in de badkamer hebben we gewerkt met deze hele leuke terrassotegel van 60 bij 40. En ja, in de slaapkamer hebben we dus dit schrootjesplafond gedaan van 3 meter bij 2 meter. En dat geeft een hele leuke boho chic effect. Zo. Dat is
maar,
dus
waarom, maar waarom we zoveel van haar houden, is omdat zij gewoon echt zo is. Dus ja, zij is niet,
dit is,
zij is heel hysterisch, maar ze is niet fake.
Nee.
Dus dat is echt toch.
En haar, dus haar zijn hysterie blij dat ze nu past perfect in het programma. Want die mensen, ja, die daar moeten wonen, die hebben vaak geen idee wat hen overkomt.
Maar en waarom doen mensen hier aan mee? Omdat ze dan een gratis huis krijgen.
Ze moeten wel betalen voor het huis.
Oh,
hartstikke
maar
duur.
Wel, je krijgt wel een goede koopverbouwing,
nou,
volgens mij, hoor.
Je krijgt een goedkoop verbouwing, ja.
Ja, ja, dat, okay. Dat is allemaal gesponsord.
En zij zoeken het huis voor jou. Het zijn natuurlijk altijd mensen, daar worden ook op geselecteerd, die dan zeggen, we zijn al 3 jaar aan het zoeken en we krijgen nu ons derde kind en we wonen nog steeds in een appartementje in Amsterdam op 50 vierkante meter. En het lukt ons gewoon niet. En dan is het altijd zo dat ze een eisenpakket hebben en dan wordt de makelaar boos dat ze te veel eisen hebben. En dan moeten ze dat weer terugbrengen. En dan uiteindelijk met hangen en wurgen wordt er een huis gekocht. Nou, en uiteindelijk zijn ze altijd blij. Alleen, dat stel uit Nijmegen niet.
Ja.
Die hebben na een half jaar het huis alweer verkocht.
Nee.
Met keiveel winst. Ja.
Ja.
Nee. Zo is
Nijmegen. Nijmegen is gewoon nooit tevreden.
Ja.
Maar goed, dat gezegd hebbende.
Ik vind
we
het
hebben
wel een
gast.
Hele goede positionering. Dat we eigenlijk, ik ken hem, die is eigenlijk het middenveld tussen de correspondent en koopzonder kijken.
Toch? Ja, ik ben het ermee eens.
Ja, en daarop inhakend. We hebben een gast. Yay!
Okay, dit is echt nog geen gast voor.
Nee, tuurlijk niet. We zaten op jou te wachten. Laat het je laat kom. Hè?
Sorry.
Wanneer beginnen? Zijn we al begonnen?
Ja, we zijn al 25 minuten begonnen.
Je kent ons inmiddels toch wel.
Len zit al in. Ja, precies. Ja, maar
dit is wel een nieuw record. Maar nee, oké. Okay, ja. Dan weet ik dat.
Is waar.
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6 en Anne Janssens, vader van Julius van 6 en Doenja van 3, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering Lindberger!
Ze is terug. Is dit de vierde keer? Derde keer?
Vierde volgens mij.
Vierde of derde.
Ik vierde keer al?
Ik weet het niet meer. Eerste keer was het natuurlijk over de tweede. Hoeveel kinderen heb je inmiddels?
Nog steeds 2.
Daar houden we het bij. Ja, okay. Hoe oud zijn ze?
De oudste is 8,5 en de jongste is vorige week 6 geworden.
Een meisje en een jongen, toch?
Ja.
Hoe heet ze ook weer?
Nee, Elisa is de oudste en Oscar.
Elisa en Oscar, ja.
Ja. Ja, en we hebben het met jou over Alison Gopnik gehad, weet ik nog.
Ja, dat was leuk.
En toen hebben we het eigenlijk nog een keer over de tweede gehad, want er was een nieuwe uitgave. Dus dat was de derde keer.
Oh ja, je hebt gelijk ook. Ja. Wat was Gopnik ook weer? Dat was wel leuk, maar ik ben even vergeten wat...
Alison Gopnik is een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog die hele fijne en slimme theorieën heeft over het grootbrengen van kinderen en het zorgen voor kinderen. En dat eigenlijk alle dingen die we denken over opvoeden.
Ja, dit was eigenlijk ter ondersteuning van Hanneke's theorie It Takes a Village to Raise a Child.
Ja, daar hebben we eindelijk bewijs voor aangedragen.
Ja.
En Gopnik is van de Timmerman versus de tuinier theorie.
Oh ja.
Dus je kan het opvoeden van kinderen benaderen als een timmerman. Dan heb je van tevoren een soort beeld van, nou, zo moet dat kind eruit komen te zien. En dan ga je alles precies doen om dat resultaat te bereiken. En als tuinier zeg je, nou, ik heb hier een beetje aarde en ik heb zaadjes en ik heb een soort bepaalde condities en bepaalde weersomstandigheden. En ik zie wel wat er komt en dat wat er komt probeer ik zo goed mogelijk te ondersteunen.
Ja,
daar ging het toen over. En ja, nu ben je er weer, want er is een nieuw boek. Dus we moesten jou weer even spreken. Dat snap je. En dat boek heet Zorg, en dan moet ik de ondertitel ook goed zeggen, een betere kijk op de mens.
Yes.
En daarvoor, nou ja, je moet eigenlijk het verhaal beginnen. Want dit boek begint eigenlijk bij een duik van jou in de Loosdrechtse plassen, heb ik geleerd.
Ja, klopt. Dus de tweede verscheen begin 2019. En in de zomer van 2019 ging ik zwemmen in de Loosdrechtse plassen. En dan sprong ik in het water en daar vlak onder het oppervlak, want dat had ik niet gezien, lagen betonplaten met allemaal hele scherpe schelpjes eraan. En daar haalde ik mijn voet aan open. En toen dacht ik, oh jee, ik heb een sneetje. Nou, pleister erop, no big deal. Maar die avond begon het al een beetje zo te bonken. Dat je zo'n kloppende voet hebt. En de volgende dag dacht ik, oh, ik kan toch eigenlijk niet echt goed meer lopen. En weer een dag later was hij soort van, ja, twee keer zo groot geworden als normaal. Dus nou, toch maar naar de huisarts, ja, ontstoken. Was er dus een bacterie ingekomen. En toen kreeg ik antibiotica, maar die werkte niet. En toen nog weer een paar dagen later had ik een soort olifantenbeen. En gingen we naar de huisartsenpost. En daar werd ik eigenlijk meteen doorverwezen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En daar werd ik toen vervolgens opgenomen.
En, hoe groot was de voet toen?
Ja, vier keer zo groot als normaal. Het was wel echt fascinerend.
Ja, je zat ook vaak naar te kijken. Zo, wat
ja,
kan
je,
dit?
Ja, je kan er ook goed naar kijken.
En, wat vonden kinderen daarvan? Weet je dat nog?
Ja, die waren alleen maar met zichzelf bezig.
Oké. Okay.
Maar dus het was heel laat op vrijdagavond. En ze zeiden, nou, we gaan je opnemen voor een ander antibioticum uit een infuus. En we gaan het opensnijden. En ik werd in een rolstoel gezet. En zo door de donkere gangen van het ziekenhuis naar een kamer gereden. En op die gangen hingen allemaal A4'tjes. Die had het personeel opgehangen van het ziekenhuis. Want ze wilden 5% loonsverhoging.
Wacht even, je had toch ook de reactie van de doktoren dat ze het zagen en achterover schrokken?
Ja, ze sprongen ja, achteruit.
Dat,
yes.
Zoals dat je met, in de lucht met stewardessen niet wil hebben. Dat ze schrikken tijdens een landing.
Ja, dat is helemaal niet geruststellend. Ja. Ja. Zo, jeetje. Ja.
Dat is niet de reactie waar je op hoopt bij de doktoren. Nee.
Maar goed, dat hadden we gehad. En ik werd dus door dat ziekenhuis gereden. En daar hingen al die A4'tjes dat het zorgpersoneel een loonsverhoging wilde. En vervolgens lag ik 5 dagen in dat ziekenhuis en werd verzorgd door allerlei verpleegkundigen en artsen. En zag ik steeds over, als ik mijn kamer uitging, zag ik daar hangen van wij verdienen te weinig, we willen meer geld. En toen dacht ik, ik vond het zo raar dat die mensen die voor mij zorgden en mijn leven aan het redden waren, niet genoeg betaald kregen om dat te doen. Dus ik dacht, ik zat me daar gewoon heel erg af te vragen van hoe kan dat nou eigenlijk dat we dit werk, wat toch wel echt heel essentieel is, kennelijk niet genoeg waarderen als samenleving. En tegelijkertijd, terwijl ik daar lag, was natuurlijk mijn eigen zorgsysteempje van mijn vriend en onze 2 kinderen was ook nogal gemankeerd. Want ineens was er iemand weggevallen en moest mijn vriend het allemaal alleen doen. En dacht ik, ja, dat kan eigenlijk niet, dat je dat in je eentje moet doen. En eigenlijk dat we het met z'n tweeën doen, vaak kan ook al niet. Want je hebt een heel dorp nodig om kinderen groot te brengen. Dus, dus ik dacht, ook daar zit een soort onderwaardering of het niet goed inschatten van het belang van zorg. En ik vroeg me af van in hoeverre hebben die met elkaar te maken. Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam en mijn voet was weer normale proporties, toen dacht ik, dat wil ik gaan uitzoeken. Dus dat ben ik gaan doen in de 2,5 jaar daarna. En het resultaat daarvan is nu dit boek.
Er kwam wel natuurlijk een coronaperiode.
Nou ja, die kwam er dus vlak daarna achteraan. Ja, dus dit was najaar 2019. En toen voorjaar 2020, begin 2020, kwam die pandemie. Waardoor het eigenlijk, het feit dat zowel de professionele zorg als de informele zorg van ouders voor kinderen, die kwamen toen ineens enorm onder druk te staan. Ja. Maar eigenlijk stonden ze dat al lang. Ja, dus het was meer een soort uitvergroting. En heel eventjes gingen we natuurlijk allemaal klappen voor de zorg. En we hadden het over zorghelden. Maar dat is ook vrij snel weer ingezakt. Mm-hmm. Dus het was een soort extra motivatie voor mij, dat ik dacht, ja, volgens mij moeten we daar iets mee.
Maar je zag eigenlijk 2 zorginfarcten. Hè? Niet alleen in de reguliere zorg, maar je zag ook dat ineens toen de scholen dichtgingen en Mark Rutte zei van, opa's en oma's mogen even niet bij de kleinkinderen komen, dat alles instortte, zeg maar. Ja. Dat wij ineens niet meer functioneerden.
Ja, nou ja, en daar zat dus ook een soort idee achter. Die uitspraak die impliceerde van, ja, opa en oma zijn toch een beetje een leuke luxe of zo. Die komen af en toe gezellig langs. Terwijl die zorg van grootouders, maar ook van de crèche of de BSO, is een soort essentieel onderdeel van de zorg die in een gezin gegeven wordt. Dat is niet soort van leuk erbij. Het is nooit zo geweest dat ouders dat in hun eentje af konden. Maar ineens moesten ouders dat in hun eentje doen. En ook nog lesgeven en zelf betaald werk doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een grote grap.
Ja, en jij stelt in het boek eigenlijk dat het beeld dat wij van zorg hebben wordt eigenlijk heel erg bepaald door hoe we met baby's omgaan. Of hoe we als baby al verzorgd worden, toch? Als ik het zo zeg.
Ik denk dat waar je op doelt is dat Dus een van de conclusies waar ik al vrij snel toe kwam, is dat zorg vaak vaak onzichtbaar is. Dus heel veel. We zien zorg vaak niet. We zien vaak niet hoe groot het is en hoe belangrijk het is. En dat komt omdat het vaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Ook omdat het vaak. Het heeft, zorg is een beetje zoals onderhoud. Het zorgt ervoor dat dingen blijven gaan zoals ze gaan. Maar eigenlijk valt het pas op als het misgaat. Dus tijdens zo'n coronacrisis valt op van, oh ja, het is eigenlijk best belangrijk. Maar als alles gewoon maar loopt, dan kun je er makkelijk overheen kijken. En zorg heeft ook de neiging zichzelf onzichtbaar te maken. En dat zie je het best bij hoe ouders met kinderen omgaan. Want heel veel zorg, de zorg van ouders voor kinderen, heeft eigenlijk als doel om kinderen het gevoel te geven dat ze heel zelfstandig zijn. Dus dan zeg je tegen je zoontje, oh, wat een lekkere koekjes, heb jij die helemaal zelf gebakken? Goed hoor. Terwijl jij degene was die bloem klaarzette en de suiker en de boter en de eieren en die het mixte en die nog vormpjes stond uit te snijden, terwijl je zoon al lang geen zin meer had, die ze in de oven heeft gezet. Nou ja, nog los van de bakker die voor het meel zorgde, of de molenaar, whatever. Dus ook mensen die zorgen zijn eigenlijk geneigd om hun eigen bijdrage aan de ander kleiner te maken. En dat is ook zo in de professionele zorg. Dus volgens verpleegkundigen zeggen ook van ja, een heel groot deel van wat ik doe, dat zien patiënten niet. Dat is, zo ontzorg ik ze. Dus ik ben vaak buiten de kamer. De verpleegkundige in het ziekenhuis zei, ja, de patiënt ligt in de kamer. En die heeft geen idee dat ik intussen aan het bellen ben met de fysiotherapeut, met de thuiszorg, dat ik aan het overleggen met de arts over de medicijnen. De patiënt denkt gewoon, oh, daar verschijnt een medicijn en ik genees. Dus het is een heel zorgzame daad om je eigen zorg een beetje kleiner te maken. Alleen dat zorgt er dus wel voor dat we heel lang kunnen denken dat we veel minder zorg nodig hebben dan we eigenlijk nodig hebben. En niet alleen als kinderen, maar ook als volwassenen zijn we eigenlijk voortdurend afhankelijk van allerlei vormen van zorg.
Zeker, onze baby's zijn echt achterlijk wat dat betreft natuurlijk.
Ja, die zijn kampioen.
Ja, die hebben zoveel zorg nodig. Ik bedoel, zo'n olifant staat meteen op als hij wordt geboren en rent er vandoor.
Ja.
En die kinderen, in ieder geval die kinderen van mij, dat duurt eindeloos.
Ja, nee, van alle dieren is alleen de Groenlandse walvis doet er langer over om volwassen te worden dan
dat is
dan
heel
de
specifiek
mens.
Dit. Ja.
voor de rest is
het. Alleen de Groenlandse. Ja. Is daar
nee, andere walvissen zijn sneller dan de mens. Maar
ja, nee, de Groenlandse walvis baalt er zelf ook
van. Ja, die wordt misschien ook wel een stuk ouder. Ik weet het niet hoe oud ze worden.
Ik ga dit ook echt gebruiken bij mijn kinderen. Dat ik echt zo, nu zeg ik heel vaak, als ze iets niet willen doen, zeg ik, ik zweer het je, zeg ik altijd, je hebt toch geen polio, kom op, zelf doen. Ja, kom. Totdat mijn schoonzus, die dat ook heel vaak zegt, op haar werk dat zij, en dat iemand zei, oh, mijn moeder heeft dus daadwerkelijk polio gehad. Oh, okay. Zei ik zo, oeh. Maar goed, nu ga ik gewoon zeggen van, je bent toch geen Groenlandse walvis, come on.
Misschien moeten we dat ook op een t-shirt laten zetten. Een tegeltje.
Ja, ik wil twee tegeltjes met, je hebt toch geen polio aan je klauwen en je bent toch geen Groenlandse walvis. Maar goed, oké, wij zijn dus vrij sloom in groot worden.
Mensen doen er heel erg lang over om groot te worden en zijn dus heel lang afhankelijk van zorg.
Is dat omdat wij heel goed kunnen zorgen? Zodat ze denken, ik doe lekker rustig aan?
Nee, ja, het is een soort wisselwerking geweest in de evolutie van onze soort. Dus op een gegeven moment, ja, je hebt een hulpeloze baby die veel zorg nodig heeft. Nou, dus zijn bepaalde volwassenen die empathisch waren en zorgzaam, zijn goed voor die kinderen gaan zorgen.
Ja.
Waardoor eigenlijk de volgende generatie kinderen weer nog net ietsje hulpelozer kon zijn.
Ja, precies.
Dus zo werden we steeds hulpelozer, maar ook steeds beter in het zorgen voor onze kinderen.
Tragisch.
Ja, okay.
Tragisch. Tragisch. Nee, maar hoe goed kunnen die Groenlandse walvissen dan zorgen? Dat zijn de kampioenen.
Die zijn fantastisch. Misschien kunnen we daar wel wat van leren nog.
Wat doen die dan?
Ja, dat weet ik niet.
We moeten Freek Vonk een keer uitnodigen hiervoor.
Ja, precies. We moeten shirt hebben met ik ben een Groenlandse walvis. Ja. Nee, maar jij noemt dat in je boek een open loop systeem. Vond ik een mooie term. Van, wij kinderen zijn een open loop systeem.
Ja, wij mensen.
Wij mensen.
Dit moeten we wel even uitleggen, Dion.
Ja, mag jij uitleggen, Lin? Oké. Okay. Het is jouw term.
Ja, ik heb hem weer van drie Amerikaanse psychiaters uit een boek. Maar die zeggen, de mens is eigenlijk een open loop system. Dus je hebt gesloten feedback systemen die eigenlijk zichzelf reguleren. En je hebt open systemen die een ander systeem nodig hebben om te kunnen functioneren. Dus bijvoorbeeld Een auto heeft een bestuurder nodig om te kunnen rijden. Een kraan heeft een mens nodig die kraan open en dicht doet om te kunnen stromen. En zo hebben ook mensen altijd andere mensen nodig om te kunnen functioneren. En ook dat zie je bij baby's heel erg goed. Dus als er niet 1 of 2 of 3 volwassenen zijn die de hele tijd voor dat kind zorgen, dan blijven ze niet warm, dan kunnen ze niet eten of drinken. Nou, dan gaan ze eigenlijk in de kortste keren dood. Maar wat eigenlijk het punt is van die psychiaters is, die loop raakt nooit gesloten. Dus we blijven altijd afhankelijk van andere mensen om ons heen, om onze emoties te reguleren, om ons van voeding en onderdak te voorzien. En dat, ja, dat kenmerkt ons heel erg, dat we zo open zijn. En het grappige aan dat beeld vind ik dat het heel erg contrasteert met eigenlijk de soort de ideale mens die we wel voor ons zien in geïndustrialiseerde westerse landen. En dat is namelijk juist een soort gesloten, autonome container die niemand anders nodig heeft, die alles, nou ja, die zichzelf naar boven vecht en die juist heel onafhankelijk is. En dat ja, is een soort fantasie, want
hele
niemand
self-made,
is
de fantasie, ja, die mensen erop nahouden. Precies. Allemaal zelf gedaan.
Ja.
Ik had allemaal zelf doen, zelfstandig. Ja,
en als je het dan echt niet redt, nou ja, dan moet je misschien maar een mantelzorger vragen. Maar voor de rest hebben we het allemaal niet nodig, hoor. Kunnen we
nou, zelfs dat niet, die mantelzorger, want het juist in alle zelfregie zit van toch maar zelf doen. Of zelfhulp. En,
Ja, je moet het zoveel mogelijk zelf doen. En dat is inderdaad ook het idee van de verzorgingsstaat. En dan gaan we even, lijkt een soort grote sprong, maar het idee van de verzorgingsstaat was ooit van mensen hebben hulp nodig om te zorgen voor zichzelf en voor hun naasten. Dus de staat gaat daarbij helpen. Meestal dus door voor onderwijs te zorgen en toegankelijk gezondheidszorg. Maar ook door te zorgen dat in een gezin dat een gezin kan rondkomen van 1 salaris. Zodat de andere partner, en dat is dan de vrouw, kan zorgen. Maar die is de afgelopen decennia natuurlijk soort omgevormd tot een participatiesamenleving, waarin het idee is, nee, niet de staat, maar jij zelf moet voor jezelf zorgen. Ja. Dat betekent niet dat je niet om hulp mag vragen, maar dat moet je dan doen in je omgeving en niet bij de overheid.
Ja, ja. Lang leef het neoliberalisme.
Mm-hmm.
Ja, ik nou even een rant van 3 kwartier over het neoliberalisme. Nee.
Is er ook iets veranderd in de status van de zorgende? Degene dus die de verpleger, de ziekenhuismedewerker, maar ook de bejaarde verzorger?
Sinds wanneer?
Ja, weet ik eigenlijk. De laatste jaren heb ik het idee dat er ook dat de jongeren wat minder graag een verzorgend beroep wil.
Nee, dat is niet zo. Er is toch een enorme instroom in de zorg.
Nou,
toch? Maar iedereen gaat er weer uit, volgens mij.
Ja,
dat
nou
is
ja,
meer,
dus
wat ik hoge werkdruk. Weinig.
Nee, maar wat ik van Cynthia weet, die de stage
Lin
zoekt.
Lin schudt nee naast me, dus nu ben ik bang dat ik iets verkeerd heeft gezegd.
Nee, je hebt
wat,
het goed
wat
gezegd.
Wat ik dus bij Cynthia werk, die mbo-stages bij verzorgende en verplegende zoekt. Zijn veel jongeren die er toch een zekere status in willen. En vooral niet met gehandicapten werken, niet met vieze ouderen, niet met geen enge dingen. En al snel een hogere status zoeken.
Ja, nee, zorg heeft geen hoge status. En dat is. Maar dat heeft het denk ik nooit echt gehad. En dat komt omdat het altijd geassocieerd is met. In een soort van. Ja. In de kern geassocieerd wordt met vrouwen en kinderen. En dan ben je natuurlijk sowieso. Sta je dan 10-0 achter. Als dat je de associatie is. En de professionele zorg, en dan niet de chirurgen, maar wel de verpleegkundigen. Dat idee is toch een beetje van, ja, dat is een soort. Dat zijn mensen, dat zijn vrouwen die zijn intrinsiek gemotiveerd en die houden van zorgen voor anderen. En dat doen ze namelijk toch al van nature. En nu gaan ze dat dan ook doen voor geld. Maar dat is dan natuurlijk niet echt heel knap werk. Want dat is eigenlijk iets wat je gewoon doet vanuit de goedheid van je hart. Dus ik denk dat deels de soort lage status van het beroep, zeker van bepaalde, weet je, inderdaad verzorgende en verpleegkundige, dat daarmee te maken heeft. En het is natuurlijk ook, het is heel dienend werk. Wat in een tijd waarin je toch vooral allemaal maar jezelf moet manifesteren en het beste uit jezelf moet halen en moet scoren, ja, is dat gewoon niet een heel aantrekkelijke propositie. En het is ook werk dat dus vaak niet iets nieuws voortbrengt, maar als je het heel goed doet, dan is nadat je voor iemand hebt gezorgd, is die persoon weer zoals die daarvoor was. Maar er is dus, het is best wel moeilijk om dat te zien als een prestatie. En we moeten natuurlijk allemaal presteren. Nou ja, en dan liggen de salarissen voor verpleegkundigen en verzorgenden ook nog eens 9% lager dan salarissen voor andere beroepen waar je vergelijkbaar opleidingsniveau moet hebben. Dat maakt het ook niet alleen een soort onaantrekkelijk, maar ook voor heel veel mensen gewoon financieel niet mogelijk om het te doen. Dus dat,
ja,
dat speelt allemaal wel mee. Ik vond dat in...
Ja, dat...
Maar de vergelijking met onderwijs is heel groot, toch? Denk ik, met zorg.
Zeker, ja, maar onderwijs is natuurlijk ook... en dat is zeker sinds de afgelopen decennia zijn er dus veel meer vrouwelijke docenten bijgekomen, vooral in het basisonderwijs. Is ook een soort... dat zijn mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, die het leuk vinden om met kinderen te werken. Want dat deden ze toch al van nature. Dus het is dezelfde soort rare...
Maar die status is wel verschoven van leraar die eigenlijk vooral lesgeven en een hogere status had, naar nu wat meer verzorgend van aard. Ja, niet van aard is, maar van beeld of zo. Ja. Mensen denken dat het, ja.
Nee, ik bedoel dan ook meer van in dezelfde uitstromende zorg zie je volgens mij ook in het onderwijs.
Ja. Ook omdat het te weinig betaalt.
Omdat het te weinig betaalt en de status speelt er ook mee. Maar er is best wel instroom. Als ik keek bij die PABO's waar Mia rondliep. Echt grote klassen in het begin, maar haken er daar al heel veel af.
Ja, het is het salaris, maar het is ook de werkdruk en het is de administratiedruk. Dat is zowel in onderwijs als zorg. En het is vaak ook het grote gebrek aan flexibiliteit. Dus in het onderwijs is het dan ben je helemaal opgeleid tot leraar met allemaal ideeën en theorieën. En vervolgens moet je een soort plan gaan uitvoeren dat iemand anders heeft opgesteld. Ja. En in de zorg word je heel erg, in professionele zorg, beperkt door protocollen en regels. En er is weinig flexibiliteit. Terwijl voor iemand zorgen, en dat is hetzelfde als met iemand lesgeven, het is niet een recept voor. Want iedereen is anders en iedereen heeft iets anders nodig. En jij kan ook niet geven wat een andere zorgverlener of docent kan geven. Dus je zou een soort speelruimte willen waarin je elke keer een beetje creatief kan kijken van oké, wat heb jij nodig? En als ik dan dit doe, reageer daar dan goed op? Of heb je dan nog iets anders nodig? En daar is ook eigenlijk steeds minder ruimte voor. Omdat er minder tijd is, omdat het allemaal volgens vastgestelde protocollen moet.
Ik heb in mijn studententijd in de zorg gewerkt, altijd, in een bejaardentehuis. En ik weet nog dat ik het leukste van dat werk vond ik het klein beetje speling in mijn dag die ik dan had, waardoor ik eventjes bij iemand wat langer kon gaan zitten om even een kopje koffie te drinken. En ik wist van bepaalde mensen die daar heel erg behoefte aan hadden en met één nam ik altijd de kranten door en zo. Al hoefde dat maar 5 minuten dat je even had over wat was er op het nieuws. Dat was het allerleukste. En dat ik weet, want dit is natuurlijk, dit was in 2007, 2008 dat ik daar werkte. Dat ik nu al weet van degene die mijn baan heeft overgenomen daar. Dus het eten rondbracht en de koffie. Die kan dat anno 2022 niet meer. Die heeft echt geen tijd meer om nog even 5 minuten bij mevrouw Uiterwaal te zitten om te praten over de boerenopstand of zo. Weet je wel?
Ja.
Dat is zo zonde. Je wordt in een mal gedrukt waar je helemaal niet in wil zitten of zo.
Ja, daar hebben ze de vrijwilliger nu voor. Of tenminste, die hebben ze niet. Maar daar is een vrijwilliger nu voor die er niet is.
Nee, terwijl dat voor mij, zeg maar, dat kostte me 10 minuten per dag, zeg maar. Die deed ik dan extra of ik paste hem ergens in. Maar dat moet je dus nu in je eigen tijd doen als je daar werkt. Kan gewoon niet meer erin, dat is toch raar.
Ja, en iedereen die ik sprak, de verpleegkundige of in de thuiszorg, zeiden allemaal, ja, maar dat is een essentieel component van zorg. Is even dat praatje over die boerenopstand. Maar dat wordt niet ingepland. Wat ingepland wordt is de steunkous en het verband verwisselen. Maar daardoor is dus eigenlijk alles wat voelt als echte zorg en wat ook het vak leuk maakt, dat wordt eruit gesloopt.
Want je hebt voor dit boek heel veel mensen gesproken in de zorg.
Ja.
Kun je vertellen, hoe kwam je aan deze mensen en wie heb je allemaal gesproken?
Wil je alles horen?
Ja, allemaal.
Dan kan Nienke daar ook een keer langs.
Ja, precies. Ja, om de krant door te nemen. Ja.
Ik heb soort verschillende zorgverleners gesproken. Dus gewoon van ouders tot ouders van zieke kinderen, tot mantelzorgers, verpleegkundigen, artsen, psychiaters. Maar ook bijvoorbeeld, dat is niet in het boek terechtgekomen, maar daar heb ik wel voor de correspondent over geschreven. Iemand met een zorgtuin of iemand die voor een boer die voor het land zorgt. Dus eigenlijk soort, ik dacht, ik wil gewoon allerlei mensen die op een bepaalde manier zorgen voor iets of iemand spreken. En dan wil ik het liefst dat het een beetje een diverse groep is.
Wat is een zorg? Is dat een soort kantoortuin, maar dan met bedden?
Nee, een zorgtuin is een tuin waar mensen met bijvoorbeeld psychische problemen of burn-out of afstand tot de arbeidsmarkt door ontwikkelingsstoornis, komen daar tuinieren. Komen zorgen voor de tuin. En eigenlijk door te zorgen voor de tuin, zorgen ze voor zichzelf. Omdat, lijkt dus uit allerlei onderzoek, Het is heel erg goed voor je om zorg te dragen voor iets. En zeker in een tuin waar je, weet ik veel, je plant iets, je geeft water en uiteindelijk komt er een bloem. Je hebt dus een soort resultaat van die zorg. Dus dat is heel bevredigend.
Ja, er komen stofjes in je hoofd weer vrij. Ja, dus ook weer oxy nog iets.
Oxytocine komt vrij, endorfine.
Hoe? Oxytocine?
Oxytocine.
Ja, dan ga ik even onthouden dit. Oxytocine.
Dus dat, nee, dat is een soort, dat is een vorm van zorg die de zorgtuin en de zorgboerderij, die zijn heel erg in opkomst in Nederland, omdat dat dus vaak hele goede resultaten heeft. Maar goed, dus ik ben bij al dat
bij allerlei... Alex en Hanneke heet het Huttendorp.
Huttendorp, ja. Dat is in de zomer, toch?
Hetzelfde idee.
Doris was ooit naar een heel groot huisartsencongres. En daar was een of andere huisartsengoeroe, zo'n man uit Australië, die iedereen fantastisch vindt. En die zei op een gegeven moment, ja, wat zei die, 80% van de gezondheidsproblemen kan worden opgelost door het nemen van een hond.
Ja, ja, ja.
Ja, en dat geloof ik ook wel. Ja. Ook al, Doris zei ook al, heeft Doris een hekel aan honden. Dat klopt, want je gaat naar buiten, je hebt iets om voor te zorgen. 's Ochtends moet je eruit, want je moet een beest eten geven. En dat sluit denk ik aan bij wat jij zegt, inderdaad.
Nee, absoluut. En als je dat hebben ze ook, ik heb hier zelfs een studie naar gelezen toevallig. Maar gingen ze kijken naar, als een baasje aait zijn hond, en dan maakt hij oxytocine aan. En die hond maakt ook oxytocine aan, waardoor die nog meer geaait wil worden, waardoor dat baasje nog meer gaat. Dus die twee open loops, die gaan helemaal, lekker.
De hele dag zit je elkaar te aaien gewoon. Eén groot oxytocine. Cinefest.
Ja, en dat proberen wij nu met hartjes en duimpjes te doen, maar dat werkt gewoon niet.
Het is echt anders. Aanraking is echt wel.
Dat is dopamine.
Cruciaal.
Ja, en wat is
als je een likeje krijgt.
Ja, dat is waar.
En is
er.
Hey, niet maar belachelijk maken, Anneke.
Nee, het was een heel goed luikje.
Nee.
Hey, maar wat is er een rode draad die je hebt heb je kunnen ontwaren uit al die gesprekken die jij hebt gevoerd tussen al die verschillende zorgmensen?
Ja, dit is eigenlijk wat ik grappig vond, is dat uiteindelijk, ik vroeg aan iedereen van, nou, wat is zorg volgens jou? En uiteindelijk gaf iedereen als antwoord een soort variatie op, je inleven in een ander en wat die nodig heeft en dan proberen dat te geven. En ik vroeg ook aan iedereen, ja, wat heb je dan nodig om zorg goed te kunnen doen? En dan zei eigenlijk iedereen, tijd. Genoeg tijd. En dan vroeg ook van, krijg je dat? En toen daarvan zei dus de meerderheid ook, nee, ik heb niet genoeg tijd om te zorgen. En dan is de vraag van, is dat, wat vroeg ik me af van, is dat altijd zo geweest? Zeg maar, is het nou eenmaal zo, ja, dat er veel te doen is in het leven, waardoor je bijna altijd het idee hebt dat er niet genoeg tijd is? Of is dat ook iets wat erger is geworden? En dat is toch zeker wel bij verpleegkundigen en artsen, is dat erger geworden in de afgelopen decennia. Dat is wel problematisch. Want op het moment dat je niet genoeg tijd hebt om te zorgen en gestrest raakt, kun je je ook niet meer goed inleven in iemand. En kun je ook eigenlijk jezelf niet meer op zo'n manier reguleren dat je diegene kan geven wat die nodig heeft. Dus nou ja, dat wordt een soort slang die zichzelf in de staart bijt, waardoor uiteindelijk de zorg steeds minder goed wordt.
Hoe heb jij de afgelopen 2 jaar, hebben we het natuurlijk alleen in de lockdowns gehad over IC-bedden en verpleegkundigen. En daarna gelijk weer helemaal niet meer. Nu is het ook weer helemaal verstomd. Hoe heb jij naar die discussie gekeken? Want toen ging het heet over, ja, we kunnen niet meer bedden. Of we willen het niet. Of uiteindelijk is het elke keer weer afgewimpeld.
Ja, het werd elke keer zo net gered, hè? We kunnen toch net langs die ijsberg heen varen. Ja, wat ik vooral ook door die gesprekken die ik dan voerde met die mensen die zorgen en ook met onderzoekers die de zorg onderzoeken was. Ik steeds dacht, ja, die IC-bedden zijn maar één klein onderdeeltje van het probleem. Want een patiënt die op de IC ligt, die kan daar pas vanaf als er plek is op de gewone verpleegafdeling of als er genoeg thuiszorg is of als er genoeg mantelzorgers beschikbaar zijn. Dus eigenlijk al die verschillende vormen van zorg zijn heel erg met elkaar verbonden. En we hebben het over één onderdeeltje, namelijk die IC. Maar de tekorten spelen overal. En wat je vaak ziet in dit soort discussies en ook wel in beleidsoplossingen is, dan wordt er geprobeerd om een tekort in één deel van die keten op te lossen door het probleem te verplaatsen naar een ander deel van de keten. Dus bijvoorbeeld nu hebben we een nieuwe minister voor langdurige zorg en die zei dan laatst van, ja, ouderen moeten in de toekomst gewoon echt langer thuis blijven wonen, want we hebben niet genoeg plekken in verpleeghuizen en we hebben niet genoeg professionele zorgverleners om voor ouderen te zorgen. Maar een ouderen die langer thuis blijft wonen is nog steeds een open loop systeem die zorg nodig heeft. En dat moet dan komen van mantelzorgers. Alleen, het aantal beschikbare mantelzorgers per hulpbehoevende ouderen is enorm aan het afnemen. Dat was een paar jaar geleden nog 15 per 1 mantelzorger. En dat is er over een paar jaar. Zijn dat er nog maar 6. Mantelzorgers hebben vaak zelf ook nog kinderen waar ze voor moeten zorgen. En de kinderopvang, daar is geen plek. Want er is te weinig, er zijn te weinig mensen die daar willen werken. Dus je denkt dan dat je een probleem oplost. Maar je verplaatst het eigenlijk gewoon naar een andere plek. Dus, wat ik vooral dan steeds dacht bij die discussie was... Zou het fijn zijn als we soort konden uitzoomen heel erg. Dat je de hele keten aanschouwt en dan ziet van... oh ja, zorg is eigenlijk altijd een schaars goed. Het is niet alleen op de IC nu even. Maar er is altijd meer vraag naar zorg dan dat er aanbod is. Dus eigenlijk zou het gesprek moeten gaan over... hoe kun je dat schaarse aanbod dan zo eerlijk en zo goed mogelijk verdelen? Maar dat is best wel ingewikkeld en ook vrij abstract gesprek... waarvan ik ook wel snap dat we dat niet rustig gaan zitten voeren... op het moment dat er een derde coronagolf aan het pieken is... Maar ik denk wel dat het daar naartoe zou moeten.
Het gebeurt al een beetje toch, natuurlijk, in de zorg. Dat die keuzes, die worden wel gemaakt al.
Om het eerlijker te verdelen.
Ik weet niet of het eerlijk is. Maar er worden natuurlijk altijd keuzes gemaakt wie wat krijgt en waarom.
Ja,
uiteindelijk.
Ja, maar dus dat is vaak nog wel een beetje ad hoc of zo.
Okay.
Heb ik het idee.
Ja, mensen zijn toch vaak bezig dingen hun stoepjes schoon te vegen. Of iets over de schutting weer aan het gooien bij iemand anders.
Ja,
ja.
Nou ja, en je krijgt eigenlijk hetzelfde als wat je in het onderwijs ook hebt. Dat zodra er schaarste is, dat de mensen met de grootste mond en de beste connecties, die krijgen uiteindelijk de beste behandeling. Weet je, die krijgen hun kind op de beste school. En het zal dus ook zo zijn dat die op een gegeven moment, als de zorg nog schaarser wordt, die krijgen hun ouders wel in een verpleeghuis. Omdat ze de connecties hebben, omdat ze de directeur via al een keer op een borrel hebben gesproken of zo. En de mensen die connecties niet hebben, die mogen mantelzorgen totdat ze erbij neervallen. Want die krijgen hun ouders niet meer in een verzorgingstehuis. Want die weten niet hoe dat moet.
En die kunnen ook een beurs niet trekken.
Nee.
Van nou ja, de oma gaat hier lekker in Leur. 4000 euro per maand.
Ja, maar ook al ver daarvoor. Want dat merk ik bij mijn moeder die al heel veel zorg nodig heeft. Het begint daarvoor al in de voorzieningen die er zijn voor ouderen. En in de wijken waar ze dan zitten. Dat is niet overal hetzelfde. Dus in de ene plek kunnen ze terecht voor allerlei dingen. En de andere plek totaal niet. En dan... moeten er dus weer anderen inschakelen en dan gaat de gezondheid weer achteruit. En dan, het is precies die loop die Lynn noemt. Die gaat daar al natuurlijk al mis, ook zeker als je daarop gaat korten.
Wat gaat er dan mis bij je moeder?
Nee, bij mijn moeder gaat het niet mis, omdat wij en zij het goed geregeld hebben. Omdat ze ook in een kleiner dorpje zit. Maar het gaat mis als als die mensen nergens terecht kunnen en vereenzamen en gezondheidsproblemen krijgen. En dan weer extra zorg nodig hebben. Wat er dan weer niet is. Of omdat er dus telkens weer ergens iets weggehaald wordt.
Ja, en dan neemt de druk toe op mantelzorgers. Maar dat zijn vaak mensen die ook nog misschien betaald werk hebben. Of kinderen om voor
precies,
te zorgen.
Die,
dus dan raken die ook weer uitgeput.
Ja, zeker als je er dan in wijken zit waar mensen dus niet even snel vrij kunnen nemen. Maar 40 uur per week ergens moeten zijn. En dan krijg je de grote problemen. Ook met kinderen. Ja.
Er staan in mijn dorpskrantje altijd van die oproepjes voor mensen die dan een dagje in de week koffie willen drinken met een oudere. Maar de berg bestaat uit of woning met gezinnen of hele oude mensen.
Ja.
Dat is gewoon geen tussensmaak. Maar ja, die ouderen...
Maar goed, daar wordt het dus geregeld in dat krantje. Dat is alweer goed.
Ja, maar
of tenminste, dat
niemand,
is alweer iets anders.
Al die gezinnen, die hebben maar geen tijd voor die ouderen natuurlijk. Want die zitten allemaal met drie kinderen die naar zeilkamp, surfkamp, hockey... judo en zwemmen moeten.
Ja, en twee banen.
Ja, vaak wel. In ieder geval staan altijd twee auto's voor de deur. Dus ik ga er vaak vanuit dat ze ook gewoon druk zijn. Over het algemeen. Mm-hmm. Maar misschien een hoop oud geld. Maar ik dacht al, ik zat laatst te denken. Volgens mij kan je oproepjes plaatsen dat je een ons weegt in de krant. Maar deze hele populatie van het dorp past niet bij wat ouderen nodig hebben misschien.
Wat je nu dus veel krijgt, is dus ouderen die voor andere ouderen zorgen. Dus de 68er die voor de 84er zorgt.
Maar weten jullie nog dat wij een 1 april grap hadden in het dorp van de school? Die zeiden dat de nieuwe school in het bejaardenhuis zou komen. Omdat het goed was voor zowel kinderen als ouderen. En alle ouders die stonden op hun kop. En ik dacht, wat een goed idee.
Heel goed idee.
Ja, dus ik was
echt, wordt toch wel best,
ik was teleurgesteld dat dat niet doorging. Dacht, dit is de oplossing inderdaad voor al die berichtjes in de krant die maar blijven komen. Ja. Doe gewoon die kinderen erheen.
Je hebt toch kinderopvang en bejaardentehuizen in één ding. Heb je toch, dat werkt toch heel goed schijnbaar?
Ja, nee.
Tenminste voor de bejaarden in elk geval.
Nee, maar voor kinderen, voor kinderen is dat ook goed. Want dat is ook weer waar Alison Gopnik over schrijft. Dat je als kind, als kind dat opgroeit, gebaat bent bij eigenlijk een soort heel diverse scala aan rolmodellen en aan opvoedstijlen en opvoeders. En dat het, dat is ook eigenlijk soort het evolutionaire nut van grootouders, zeg maar, zit hem voor een heel groot daarin. Dat je van een opa of oma iets heel anders leert op een heel andere manier dan dat je dat van je ouders of je broertjes of zusjes doet. Dat is ook eigenlijk de verklaring die mensen, die evolutionaire biologen aandragen voor het feit dat er überhaupt vrouwen nog in leven blijven na de overgang. Maar je zou eigenlijk denken,
Sorry. Nee. Ik moet een beetje. Gelukkig hebben we toch nog een zorgtaak.
Oh, ja.
Nadat we nutteloos zijn geworden.
Nee, maar dat is een soort, decennia lang is dat echt een soort mysterie geweest onder biologen, de grandmother paradox. Van hoezo?
Ja.
Bijna overal in het dierenrijk, op het moment dat je als vrouw niet meer vruchtbaar bent, ga je gewoon dood. Want je hebt geen nut meer.
Ja, nou, maar mensen,
vrouwen leven nog 20, 30 jaar door. Why? Nou, en uiteindelijk hebben ze dus bedacht, gewoon
podcast
misschien
maken. Dat moet, ja.
Dat is het. Wij wel in elk geval.
Wat is dus een soort verklaring van, en dat hebben ze later ook nog wel een soort kunnen stutten met cijfers en data, maar dat die grootmoeders gewoon een hele belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor die kleinkinderen. En dat een van de redenen dat mensen vrij snel na de geboorte van een eerste kind nog een kind kunnen krijgen, ondanks het feit dat het grootbrengen van een kind zo takkenveel werk is, omdat ze zo vreselijk kwetsbaar zijn, bijna zo kwetsbaar en afhankelijk als de Groenlandse walvis, is omdat hun moeders, omdat de oma's helpen met de zorg voor die kinderen. En daardoor kunnen ze er nog eentje krijgen. Er zijn ook veel studies die aantonen dat als vrouwen redelijk in de buurt wonen van hun moeder, is de kans dat ze een tweede of derde kind krijgen een stuk groter dan wanneer ze uit de buurt wonen van hun moeder. ik denk daar zit gewoon iets in. Die grootouders die zijn er echt niet voor niks. En dus als je ze gewoon bij elkaar zet.
Dit is waarom Nienke Dichter naar Friesland is opgeschoven op een gegeven moment.
Ja, precies hetzelfde.
Ja. Nou ja, wij zijn ook echt halverwege gaan wonen. Dat heeft al twee redenen. Dat was en omdat de huizen hier goedkoper zijn en Tom zat dichter bij zijn werk. Maar ook, we zitten precies halverwege mijn ouders en mijn schoonouders. En dat is nu heel fijn, omdat ze nu bij ons allebei kunnen oppassen een dag per week. Dus nu plukken wij er de vruchten van. Maar wij hebben heus ook al bedacht van, op een gegeven moment gaan de ouders ook hulpbehoevend worden. Of moeten wij gaan mantelzorgen? En waren wij in Den Bosch gaan wonen, dan had ik heel makkelijk kunnen mantelzorgen voor mijn schoonouders. Maar dan had ik elke keer 2 uur moeten rijden om te mantelzorgen voor mijn eigen ouders. En dat is gewoon niet handig. En nu is het allebei 1 uur. Ja. Dat is nog steeds wel pittig, maar beter te doen. En nu heb ik dus zo geregeld dat dus bijna al mijn broers in Zwolle zijn gaan wonen. Dus nu is de druk op mijn ouders heel groot om, als ze hulpbehoevend zijn, gewoon naar Zwolle te komen. Want dan hebben we bij mantelzorgen ons dan echt met 2 vingers in de neus.
Het werk hier, hè?
Ja.
Ja, maar dat weten ze zelf ook wel.
Dance, my little brothers, dance.
Dance, vader en moeder. Nee, dus zitten jullie nu beneden op te passen, dus ik kan er niet.
De mantelzorgraad, de andere MR van Nienke.
Ja, exact. Nee, maar ja, dat is toch. Heel veel vrienden van mij hebben zo gekeken van, oké, waar gaan we wonen? Er is niemand die zegt van, ik ga weer in Maastricht wonen, terwijl mijn ouders in Friesland wonen. Ja. Je weet allemaal dat het eraan zit te komen. Het is een zekerheidje dat je moet gaan zorgen.
Ik sprak vorige week, interviewde ik iemand die 40 jaar lang met pensioen ging, 40 jaar lang in Nijmegen in de sociaal domein had gewerkt. Dus al dit soort problemen tegenkwam. En die was heel ster in het combineren van verschillende zorgdingen. En nu had ze bedacht, dat was een van de plannen die niet was uitgevoerd, maar om een wasseret te beginnen in een buurthuis voor ouderen. Die konden dan met hun was daarheen. En er was ook een strijk- en naaiservice bemand door mensen met een zorgindicatie, maar die dan konden naaien en strijken. En zo een dagtaak hadden. En sociale taak met bejaarden die daar wachten op te was.
Nou ja, en wat ik nog weet van mijn tijd dus in het verzorgingstehuis, wat ik heel vaak met de demente bejaarden deed, was gewoon was opvouwen. Want dat vonden zij heerlijk. Want daar waren ze allemaal hartstikke goed in. En als het klaar was, ik zweer het je, ze waren natuurlijk om hartstikke dement, dan gooide ik het allemaal weer door de war en ging we gewoon nog een keer. En ondertussen was je aan het kletsen en dan hadden we het heel vaak over Prins Klaus, die al lang dood was, maar waar ze dan nog hele verhalen over hadden allemaal. Al die vrouwen hadden allemaal de hots voor Prins Klaus. Nou, en maar dingen opvouwen.
Met Prins Klaus waarschijnlijk.
Nee, dat was Bernhard.
Oh ja, ja precies. Ja. Oh, ja. Even naar waar. Beetje dementie aan mijn kant.
Nee, maar dit is even een tussenverhaaltje. We hebben hier een demente mevrouw in Zwolle. En die loopt heel veel door het centrum. Deze demente heb ik een vrouw. Maar die loopt heel veel door het centrum. En die spreekt iedereen aan met allemaal ontzettend gave verhalen die ze dan heeft meegemaakt. En ik kwam haar een keer tegen bij de kapper. En toen zei ze, ja, ik heb het dus een keer met Ruud Lubbers gedaan. Ruud Lubbers vond mij dus echt heel leuk. Maar Ria vond mij niet leuk. Nee, dat snap ik dan wel als jij het met Ruud Lubbers hebt gedaan.
En godverdamme.
Laatst kwam Tom haar ook tegen. En toen begon ze ook zo'n verhaal over met wie ze het had gedaan. En dat,
wie was dat dan?
Oh, dat was zeker. Ja, en dat was bij de EU. Ze was ook veel bij de EU geweest. Ik zei, zei hij toen in Straatsburg? Nee. Nee, die zaten toen nog heel ergens anders in Oostenrijk.
Maar Jaap de Hoop Scheffer?
Ja, misschien.
Ja, dat denk ik.
Andries Knevel.
Ik wist dus meteen, Tom zei, ja, ik had zo'n rare vrouw. Ik zei, oh, dat is die vrouw die het met Ruud Lubbers heeft gedaan. Ja, die. Hij herkende haar gewoon. Maar dit is een zijpad.
Maar ik ben wel benieuwd,
heet hij zo? Hans van Broek?
Ja, van de schoonvader van Prins Maurits.
Ja, precies die.
Ja, die. Maar ja, nou, die was heel lang minister van Buitenlandse Zaken, toch?
Ja, maar die ook.
Wel, ja, maar die is dood volgens mij.
Ja, die is dood nu, ja.
Maar Hanneke, hoe is het eigenlijk?
Lin moet weg, jongens. Jij moet weg, toch?
Oh,
of heb je nog even?
Ik heb nog 10 minuten.
Oké,
nou dan gaan we dit eerst afronden voordat we met Hanneke's verhaal beginnen.
Hey. Heb ik een verhaal?
Ja, oh. Nee,
Alex wilde jou nog iets vragen. Maar Lin, als we dan toch moeten afronden. Hoe kunnen we de zorg anders inrichten? Heb je een plan? Wat moeten we doen?
Ja, ik ben dus heel goed in probleemanalyse. En dat ei is nu gelegd en nu vraagt iedereen hoe moet het dan wel. En dat is wel grappig, want dat is echt zo'n totaal andere mindset eigenlijk. Maar mm-hmm. Ja, ik denk dat er een aantal dingen gewoon helder zijn. En dat is, we stevenen af op een vrij groot zorginfarct, omdat er vraag naar zorg steeds groter wordt en ons vermogen om die zorg te geven steeds kleiner, omdat we met minder mensen zijn om het te geven. En omdat we ook allemaal geen tijd hebben om het te geven, want we moeten werken, manifesteren, presteren en succesvol zijn.
Podcast maken.
Vreselijk veel manifesteren doen wij.
Manifesteren, als iemand dat nog zegt, dan ga ik al met mijn ogen rollen tegenwoordig.
Helemaal zwart,
je moet het gewoon manifesteren. Ja, manifesteren in je broekje. Maar goed, ga door, Lin, sorry.
Maar goed, dus ik denk dat het in elk geval heel belangrijk is dat iedereen zich bewust wordt van het feit dat iedereen zorg nodig heeft. Soms wat meer en soms wat minder, maar niemand is een onafhankelijk, autonoom wezen dat zonder zorg kan. En dat zorg zelf ook zorg nodig heeft. Dus dat mensen die zorgen hebben ondersteuning nodig. Ze hebben hersteltijd nodig. Ze hebben een fatsoenlijk salaris nodig. En ze hebben tijd en flexibiliteit nodig om goed te kunnen zorgen. En dat kan je best verlenen door bepaalde veranderingen die de afgelopen decennia zijn gedaan weer een beetje terug te rollen. Dus door te zeggen, oké, die hele strenge protocollen of dat hele strak door een algoritme gemaakte schema waarin jij steeds 4 minuten per patiënt hebt, dat daar gaan we mee stoppen. En dat levert waarschijnlijk gewoon blijere en fittere zorgverleners op en nog steeds hetzelfde resultaat. En daarnaast denk ik dat het is gewoon wat je net al zei, je weet gewoon, uiteindelijk gaat iedereen een bepaalde zorgtaak krijgen. Zorg voor je kinderen of mantelzorg. Het is eigenlijk onvermijdelijk. En dat behandelen we nu nog een beetje als een soort incident. En dat los je dan maar zelf op individuele wijze op. Maar dat zou eigenlijk gewoon collectief ondersteund moeten worden met zoiets als betaald zorgverlof voor iedereen. En dan niet voor een week, maar gewoon zolang je het nodig hebt. Om te voorkomen dat mensen die zorgen vervolgens weer uitvallen. Dus ik denk dat we, ja, als we soort eigenlijk bij allerlei beleidsbeslissingen gaan nadenken over hoe ondersteunt dit de zorg? En hoe lost dit een probleem op in plaats van dat het verplaatst? Dat we dan een heel eind komen.
En ben je erachter gekomen waar die wens voor protocollen en het bijhouden administratie vandaan komt? Is dat wantrouwen of is dat het wensen dat alles perfect verloopt en er geen fouten gemaakt kunnen worden?
Het is deels wantrouwen. Het heeft ook wel te maken met die marktwerking. die dus op een gegeven moment is ingevoerd, waardoor zorgverzekeraars met elkaar zijn gaan concurreren. En soort moeten vechten om de gunsten van de verzekerden. En daardoor willen zorgverzekeraars wel heel erg zeker weten dat de zorg die zij vergoeden, dat die ook werkelijk geleverd is. Dus daar komen niet per se die protocollen vandaan, maar wel heel erg die administratiedruk die enorm is toegenomen. Dus dat je moet alles helemaal verantwoorden, anders wordt het niet vergoed. Dus dat heeft daar deels mee te maken. En die protocolisering is inderdaad, het is wantrouwen, het is risicomijding. Het is ook gewoon hele goede zorg willen leveren. Gewoon de kwaliteit willen waarborgen. Het is niet door een soort evil genius bedacht, die dacht, we gaan die mensen pesten. Maar het is een beetje uit de hand gelopen.
Dan moet je Doris op LinkedIn volgen. Dan zie je dit soort voorbeelden.
Ga ik doen.
Ja. Is zij LinkedIn-influencer, Doris?
Niet eens. Maar af en toe komt het langs. En dan vind ik het wel. Hij doet alleen in de echt tragische gevallen. Dat ik denk, wow, dit is wel.
Ja, soms is hij boos.
Echt heel boos. Als een bedrijf, een letselschadeadvocaat, hem voor de 8e keer vraagt of die meneer zonder benen wel echt niet kan lopen.
Oh ja.
Ja, dan wordt hij Hij moet eigenlijk de politiek in. Hij komt ook uit een politiek nest.
Nee, maar hij laat het alleen weten als hij echt boos is. Terwijl die LinkedIn-influencers elke dag wel een verhaaltje hebben.
Ja. Maar ik denk dat we gewoon allemaal 3 edities... Dat het beste advies is dat iedereen gewoon 3 edities koopt.
Van jouw boek,
Lin. Ja. Eentje voor hemzelf te lezen. 1 om aan je broer of zus te geven die in de zorg werkt. En 1 om aan degene van je gemeenteraad te geven, denk ik.
Ik vind het een uitstekend idee.
Even buiten de verkoop. Je doet het natuurlijk uit altruïsme. Nee, maar ik denk het echt. Ik heb wel een paar mensen waarvan ik denk, die ga ik het boek even geven.
Nou, dat is fijn. Ja. Graag.
Ja.
Dank dat je dit allemaal voor ons hebt uitgeplozen en zo mooi hebt opgeschreven. En dank dat je ook weer aanwezig wilde zijn in onze podcast.
Was heel gezellig.
Als je weer een boek hebt geschreven, kom gerust weer langs.
Wat ben je nu aan het luisteren?
Doe het dan voor ons. Doe het voor ons.
Je zit vast midden in iets nu.
Nee, echt bijkomen van de vakantie. Okay. Ja.
Van die voet.
Ja, van de vakantie. Van het zorgen de hele dag.
Heb je een idee? Of zit je echt
Ik ga gewoon nog heel lang door op dit onderwerp. Het is zo groot en er is zoveel
over. Je blijft even in de zorg.
Ik blijf in de zorg, ja.
Heel leuk. Over de vakantie gesproken, pas hoorde ik iemand zeggen, god, het was weer net een corona-lockdown. Ja, maar goed.
Klappen voor jezelf als je terug bent.
Precies.
Thanks, jongens.
Weer geen bonus gekregen. Hey, dankjewel, Lin.
Doei.
Ciao, Lin.
Doei.
Ik ken iemand die.
Het is wel leuk als we een beetje ook met dit soort onderwerpen over grotere onderwerpen kunnen gaan praten. Over een beetje wat ons te wachten staat qua toekomst.
Precies.
Bedoel je dat we wat diepgang in onze podcast?
Ja, precies. Mensen die iets onderzoeken.
Wel als side note wat mij betreft.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
In plaats van, ik ken iemand die, ik heb 100 mensen gesproken in plaats van...
Ik heb een probleem met de gemeente over mijn heg.
Ja. Maar voordat we weer naar de oppervlakte opstijgen. Vanuit de diepte. Ik was benieuwd hoe het met de zorg in Bergharen was voor de ouderen. Heb je daar überhaupt een soort ouderenopvang?
Ja, we hebben twee... Volgens mij heb je in het buurthuis wel dingen, maar je hebt hier, je hebt hier geen bejaardentehuis.
Nee,
dat
weet ik. Dan ga je naar Druten voor of naar
Maar je hebt wel twee dames hier in het dorp die je als ouderen kunt aanspreken als je zorg nodig hebt. Volgens mij zijn er wel wat faciliteiten die je kunt regelen hier. En daar heb ik me helemaal nog nooit in verdiept, maar ik heb het wel in het krantje al gelezen. Daar kun je... Ze hebben een bepaalde naam, buurtzorg, dorpsbegeleider, zoiets. Ik weet het niet, ja.
Intrigerend.
Ik weet wel waar ze wonen trouwens, dat wel. Dus ik zou kunnen aanbellen.
Ik heb dus ook het gevoel dat bij mijn ouders in de buurt... dat de kerk daar ook gewoon een hele grote rol in speelt. In het, zeg maar, uit de eenzaamheid trekken van ouderen en zo. Want mijn moeder moet ook heel vaak... dan is er iemand jarig en dan gaat ze weer een bloemetje brengen vanuit de kerk. En dan is er iemand zoveel jaar getrouwd. En
ja,
de kerken hier in de buurt
kerk.
sluiten allemaal om de beurt. Ja. Dus dat is die gemeenschap hier hebben soms wel connecties met de kerk... maar die spelen zich toch merendeels af in het...
Meestal hebben ze het gebouw
het dorpshuis hier.
Ja, maar dus ik denk dus ook dus dat je dat dus ook over een paar jaar gaat zien. Dat ze dan zeggen, er zijn veel meer ouderen in eenzaamheid gekomen. Dat dan een van de redenen gaat zijn de ontkerkelijking. Omdat mensen dat sociale netwerk kwijtraken. Denk ik echt.
Ja, dat is er al bij mijn moeder in het dorp. Maar daar heb je dus weer de andere stichtingen voor. En ze hebben dus in het gebouw van de kerk nog wel activiteiten.
Ja, maar dat is dus het probleem met van die stichtingen en met zo'n buurtzorgnetwerk, mevrouw. Dan moet je dus als mantelzorger, als zorgbehoevende, moet je altijd zelf aan de bel trekken.
Ja.
En dus over je eigen schaamte heen stappen en zeggen,
precies.
Ik ben eenzaam. Ik heb iemand nodig. Ik kan mijn eigen steunkous niet meer uittrekken.
Maar
wie kon me helpen?
Ik vind wel dat die lat hier best laag ligt.
Oh,
ja, maar toch wel. Mijn moeder klaagde ook wel over. Het laatste is, dat is ook het probleem. Voor ouderen is dus dat hun vrienden en kennissen allemaal overlijden. Echt de een naar de ander.
Ja.
Dus ze had iemand om daarmee naartoe te gaan. En die overleed. Ja, nou moet ze weer een nieuw iemand zoeken. Of een nieuwe tafel. En er is toch ook weer altijd heel veel kift en haat en nijd. Ja, wat wij ook hebben. Zij haten ook heel veel mensen.
Ja, zonder reden.
Daar wil ik niet bij zitten. En die zit alleen maar dat te doen.
En dat was vroeger een NSB'er.
Ja, dit zijn niet mijn soort mensen. Oh, dat soort verhalen.
Oh,
weer.
Mijn oma haatte iedereen in haar verzorgingstehuis.
Ja.
Fantastisch vond mensen, dat altijd.
Er wordt heel veel gehaat daar.
En gepest ook.
Dat is net een kleuterschool, hoor.
Ja. Nee, ik zat nog. Mijn moeder is dus heel erg ziek, hè? Die heeft kanker. Maar gelukkig is mijn vader er nog om voor haar te zorgen. Want ik zat laatst te denken. Het was echt een ramp geweest. En met die twee kleine van 6 en 2 of 5 en 3 en 5 en 2, wat ze toen waren, toen mijn moeder dat kreeg. Als ik ook nog voor mijn moeder had moeten zorgen, dat had ik helemaal niet gered.
Nee.
Wat Lynn net zegt, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat allemaal te combineren.
Ja, nou ja, mijn vader is er en die is net met pensioen. Ja, die neemt het allemaal voor zijn rekening. En er zijn een paar vriendinnen van mijn moeder, hoor, die er heel erg bij springen. Ik heb daar gewoon geen tijd voor gehad. Zeker niet toen ik nog vol een dag en nacht zat. Dat is nu iets rustiger, gelukkig. Maar dat had ik niet gered.
Nee.
En er zijn natuurlijk mensen die wel in zo'n situatie zitten en die dat op een eigen bordje krijgen allemaal.
Ja.
Om ook nog voor hun ouders te zorgen en kleine kinderen te hebben. En misschien ook nog een baan te hebben om de gas en licht te kunnen betalen thuis. Holy shit.
Nou, en ik merk het toen mijn vader overleed en mijn moeder dus, die was al afhankelijk van hem. Dus we hebben toen een soort systeem opgezet met vrienden en activiteiten. En dus ze heeft nu elke dag iets. Hmm. Maar wat je ook zegt, wat ik nog zou hebben van... Ik ga het niet altijd. Het gaat soms wat stroef tussen mij en mijn moeder. Dus als ik daar 2 keer per week had gezeten, had ik ook gewoon met tegen mijn zin gezeten. Hadden we ruzie gekregen. Was er ook een hoop gedoe geweest.
Ja, dat wil je ook niet. Je wil dat toch.
Je moet die relatie goed houden. En soms vecht voor de relatie dat je een beetje afstand van elkaar neemt. Maar als je mantelzorgt, kun je die afstand niet nemen.
Nee.
Maar daar komt het weer op neer wat Lynn net zegt. Dat je dus de zorg voor de mantelzorger is ook belangrijk.
Ja, want dat vond ik ook wel. Dat hoorde ik in een ander interview dat Lynn had gegeven. Dat er dus ook een paar jaar geleden sprake was van moeten we mantelzorgers ook gaan betalen? En dat daar heel veel weerstand tegen was. Van ja, maar dat doe je toch het altruïsme in. Je wordt er niet betaald om voor je eigen moeder te zorgen. En dat Lynn in dat interview ook zei. Ja, maar de CEO van een heel groot bedrijf doet zijn werk waarschijnlijk ook met heel veel plezier en toewijding en een zekere empathie, maar die wordt er ook gewoon voor betaald. Het is zo...
Zeker in gevallen waarin je, wat nog niet genoemd is, maar een deel van de zorg is ook gewoon billen afvegen en dat soort dingen.
Ja.
Niet raar dat je daarvoor betaald wordt. Dat is juist hetgene waar je voor betaald wordt. Terwijl wat jij zei, de krant doornemen is iets wat het leuk maakt.
Ja, wat je nodig hebt om dat andere werk ook vol te houden.
Ja, en als jij zegt ik doe het niet meer, dan moeten ze het alsnog iemand inhuren die er niet is.
Precies.
Ja. En wat ik daar ook nog net dacht van, wat Lynn zei van die zorgschaarste wordt ook steeds groter. En wat ik nou ook merk met vrienden die in de zorg werken, een vriendin van mij is huisarts, dat de agressie van patiënten ook steeds groter wordt. Omdat mensen het gevoel hebben van ik moet vechten voor wat van mij is of om voor elkaar te krijgen wat ik voor elkaar wil krijgen. Wat dus ook weer de druk op de zorg heel erg verhoogt, omdat al die assistenten van haar... huisartsassistenten, de hele tijd alleen maar kwaaie mensen aan de telefoon hebben die denken van ik heb ergens recht op en ik krijg het niet. Weet je dat?
Mm-hmm. Nou, en dat dus de weer verder, nog groter, de frustratie dat het dus niet maakbaar is en dat het niet gaat zoals je wil en dat er toch zorg nodig is, wordt geprojecteerd op die zorgverlener.
Ja.
Want het is juist de woede van, hey shit, het is niet zoals ik had bedacht. En er gaat een tijd komen, dus we gaan een periode in waarin we alleen maar zorgen en gedoe hebben. Ja, dan is het de schuld van de zorgverlener maar.
Ja, terwijl dat is dus de enige die er dus nog wel is.
Precies, ja.
Ja.
Maar zijn jullie nog, zitten jullie eraan te denken om vrijwilliger te worden in de zorg? binnen.
Nou ja, dat is het probleem. Ooit? Er zit ook heel veel, hoe zeg je dat? Van mezelf denk ik, ja verdomme, het lukt me ook niet of ik wil het ook niet. En ik ben er ook heel slecht in. Terwijl ik het eigenlijk wel vind dat ik het zou moeten doen.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat iedereen zich daar, dat veel mensen zich daar wel in zullen herkennen.
Mm-hmm.
Nou ja, het is natuurlijk wel wat jij ook zegt, Anne. Ik zou heel graag nog meer vrijwilligerswerk willen doen. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Dit is nu niet de fase in mijn leven waarin dat echt kan. En wie eens kunnen natuurlijk.
Nee, dat
maar
is ook zo.
Ik heb geen idee. Ik heb de MR, hè? Jongens, ik ben heel druk met de MR.
Onze kinderen zijn misschien nog iets te jong. Zijn nog iets te zorgbehoevend zelf. Wellicht.
Ja.
Maar wat bij ik wel Alex is dat denk ik anders op het wel, een beetje.
Ja, ik zou het best kunnen. Ja. Inderdaad. Ja. En ik zie het altijd al, hoor ik het van, je hebt hier Stichting Goud. Die gaan wandelen met bejaarden. En ik denk, ja, ik zou het eigenlijk moeten doen. En stiekem wil ik het gewoon niet.
Ik denk wel dat jij die oxytocine kan gebruiken.
Het is wel dat bijbaantje wat ik al die in mijn hele studententijd had. Dat is wel echt een van de leukste dingen die ik heb gedaan. Ik vond dat fantastisch werk om te doen. En ik heb er ook echt veel van geleerd. Ik zeg ook altijd, ik heb daar meer over het leven geleerd dan tijdens mijn studie Nederlands. Waar ik dan weer de polemieken van Weef Hermans zat uit te pluizen op, ja, wat eigenlijk?
Ja, maar Doris heeft het ook nog vaak over de thuiszorg. Hij heeft heel lang in de thuiszorg gewerkt.
Ja.
En dan inderdaad ging het ook wel echt om het ouwe hoeren met de mensen.
En als je het over je eigen bubbel hebt, zeg maar. Ja, bij Nederlands zat ik lekker in mijn eigen bubbel met W.F. Hermans. Maar zodra ik het bejaardentehuis binnenstapte, was ik totaal uit mijn eigen bubbel. En moest je het met iedereen zien te rooien. En zag je ook de verschillen van hoe mensen in het leven stonden. Of wat ze stemden. Of hoe ze over elkaar spraken. Of wat voor families er allemaal langskwamen. Daar heb ik echt, echt veel van geleerd, hoor.
Ja, ja. Ik ben wel benieuwd naar wat luisteraars doen. En wat zwaar valt en wat juist leuk. Ja, ja.
De luisteraars in de zorg, in de mantelzorg, in de thuiszorg, in de andere reguliere zorg. Vertel eens, wat maakt je werk zo mooi?
Wat Alex zegt, mensen die zich herkennen in van ja, het zit er nou aan te komen. En ik... dit is niet iets om waar je dan zegt, oh, daar heb ik zin in of zo.
Nee, ja, sommigen misschien wel.
Dat vind ik ook interessant.
Zou fijn zijn, maar ik stuit er telkens op dat ik het wel zou willen en vind dat ik het zou moeten doen. Of ik roep dan altijd, ja, het is nodig. En dan denk ik, ja, wat doe je zelf dan? Sukkel. Maar goed, en ik vind ook dat, ik zag het laatst weer, ik vind dat er te makkelijk gesproken wordt over zorgenden. Zowel kinderdagverblijven als verplegers. Ja. Van we zetten er wat mensen bij of ik ga het wel even doen. En ik denk, nee, wat Cynthia altijd ook zei. Je vertrouwt je kind, maar ook je ouders niet toe aan iemand die dus zegt van ja, doe ik wel even erbij. Je wil een goed opgeleide, verantwoordelijk persoon.
Ja.
Ja. Ook mensen voor de klas inderdaad. Niet van die halfbakken invallers.
Hm. Nee, dat klopt.
Ja.
Hey Hanneke, moet jij trouwens veel zorgen voor je moeder of niet?
Nee, mijn moeder heeft wel, dat met mijn vader heb ik daar, met wat Alex net zei, geluk mee gehad. Dat mijn moeder, die zelf overigens haar hele leven in de zorg heeft gewerkt. Waaronder ook heel veel geriatrische zorg. Dus die heeft het toen met mijn vader heel goed gedaan. En nu merk ik wel dat zij zelf nog heel, heel, heel vief, want ze heeft dus net een cabrio gekocht.
Oh ja. Heeft ze die nog steeds?
Ja, die heeft ze nog steeds. Op dak open. Er is wel een ding afgewaaid, waardoor het heel erg waait in die auto, maar dat maakt haar dan ook niet uit. ik moet wel zeggen, die woont, en dat scheelt ook, die woont in een heel erg betrokken buurt. Dus daar wandelt iedere dag de hele dag iedereen binnen. Maar dan is mijn moeder ook wel het type waar iedereen bij binnen wandelt de hele dag. En ze zorgt zelf nog veel voor de kleinkinderen voor de kinderen van mijn broer.
Maar jij zou daar ook niet 3 keer per week gaan zitten, denk ik.
Maar dan krijgen mijn moeder en ik ruzie.
Ja, dat zou het ook.
Dat hebben we met mijn vader toen wel gemerkt. Toen ik daar veel kwam. Nou. Nee, dat is niks. Nee. Als ik daar wekelijks kom, dan hebben we eigenlijk binnen 3 maanden. Dus daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar ik weet wel dat zij toen met mijn vader heel dement aan het worden was, had zij een hele goede case manager.
Ja.
Die ook heel erg op haar lette eigenlijk. En toen mijn vader werd opgenomen, ging dat eigenlijk omdat het bij mijn moeder niet meer ging. Niet omdat mijn vader toen zoveel slechter werd. Ja, ook wel natuurlijk. Er was wel een bed beneden en dat soort dingen. Maar dat ging vooral over de druk op mijn moeder.
Maar ik vind wel, wie echt goud zijn die vriendinnen van mijn moeder. Of eigenlijk van mijn ouders.
Ja,
dus laten we afspreken voor over 40, 50 jaar. Als we allemaal in Zwolle wonen, want waarschijnlijk, het ziet ernaar uit dat we dan allemaal in Zwolle wonen.
Ja, dat Janne dan allemaal en Kees van.
Dat we voor elkaar zorgen. Alma
die zit dan ergens in Amerika of zo, denk ik.
Ik zet mijn geld in op Abe voor de zorg. Dat lijkt me een goeie.
Ja, op Abe ook. Ja.
Nee, je moet voor elkaar zorgen ook.
Is dat, hè?
Ja. Ja, maar... Die heeft ook gewoon heel veel om te geven.
Heel veel,
nou, die vroeg dan ook. Mijn vader was toen geopereerd als een lease. En Abe was dan echter, maar dat hij maanden daarna dan nog vroeg. Paken, hoe is het nou echt met je Lies? Echt zo schat, was hij drie.
Oh, hoe is het echt met je?
Hoe is het nou echt, ja, wat is dit?
Ja. Ik hoorde laatst Sander Schimmelpennink in een podcast zeggen dat als hij oud was, hij vond dat ouderen vaker weer in een hofje moesten gaan wonen met elkaar, want dat wilde hij heel erg graag. En dat zag ik ineens ook wel voor me dat ik dat wilde, inderdaad.
Ja. Er zijn mensen die dat... Ik heb dat wel eens een keer proberen uit te zoeken. Nou, daar mag iemand wel mij even over mailen. Ik ben dat ooit eens gaan uitzoeken, want je hebt dus... ook mensen die een soort woongroep nu al aan het opzetten voor als ze dus later
in
oud zijn.
In Nijmegen heb je die.
In Zwolle.
Ja, en dat je dat dus dat je dan dus met z'n allen collectief zorg zelf inkoopt. Ja.
Waarschijnlijk dus dan... zitten Anne en Sander Schimmelpennink dan op een van hun kastelen dan in een hofje.
Ja. 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 Dat zijn hele grote bijwonen. Weet je wel. Dus als het gaat overstromen overal, dat je dan ook nog...
Ja. Moet iedereen over die kloof heen springen om daarbij te komen.
Ja, dan is er Clivia die daar dan in woont.
Je krijgt een mooi stalletje van me.
In een manege.
Nee, maar voor mij heb ik het ook wel eens verteld. Ja. Je hebt ook in Zwolle, heb je zo'n, voor mij het Knarrenhof of zo. En dat is dus zo'n wooncentrum. Daar mag je ook alleen wonen als je 55 plus bent of zo. En die woningen zijn ook bewust goedkoop gehouden, zodat ook mensen met een modaal inkomen daar gewoon kunnen wonen. Of met een AOW, weet ik het. Een huur en koop door elkaar. En je tekent dus als je daar gaat wonen ook een soort van convenant van we zorgen voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Weet je, we doen allemaal mee aan deze gemeenschap. En dat is een ontzettend groot succes. En dat willen ze dus in heel veel steden, willen senioren dat ook graag hebben. Maar waar je dan tegenaan loopt, is dat je dan grond moet kopen. De gemeente moet grond aankopen om daar zo'n woonwijkje te maken. En die grond is zo duur, omdat die...
Ja.
Dus dat dan gaat het loopt heel vaak stuk op dat de grond te duur is, waardoor de huizen te duur worden, waardoor het hele idee alweer raar is. Want dan krijg je dus een soort villa-wijk voor hele rijke bejaarden. Dat is ook weer niet de bedoeling.
Wat er in Nijmegen was, toen mijn moeder op een topkamer zat vanwege een gebroken been, hadden ze drie vliegen in één klap. Wat Nijmegen veel heeft, is namelijk een oud klooster, dat mega groot was. Studenten en bejaarden.
Ja, stop. Ja, 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 ja.
Dus daar woonden dus de studenten in. Die kregen een heel goedkope woning. En die moesten daar zorgtaken verlenen voor die bejaarden. En er zaten nog zes overgebleven paters van wie het oorspronkelijke klooster was.
Ja, dat heb je in Arnhem ook. Ik heb een student gehad die voor 100 euro per maand een kamer had. En in de ruil daarvoor moest ze een paar uur in de week een beetje biljarten, weet je wel. Of een beetje in die activiteit gewoon rondhangen, zeg maar.
Ja. Top.
Dat was heel leuk, zei ze.
Maar wat Nienke zegt is natuurlijk waar. Het is een groot probleem dat het veel geld kost. Maar het lost ook weer aan de andere kant het probleem op. Want als ik kijk naar Muidenberg en al die huizen. Wonen, want eens zo'n heel oud iemand is zo'n gigantisch huis.
Ja, precies.
Ja, ja, ja.
Die mensen
die
stromen
hè?
Niet door en houden die woningmarkt op slot op deze moment. Ik snap het ook wel. Ja.
En dan zijn we nu weer aangekomen bij de wooncrisis, dames en heren. Ja, maar daar spreken we volgende week iemand over. Ja, ja, maar dat is zo. Ja. Het is allemaal, het heeft allemaal met elkaar te maken en alles dondert nu in elkaar.
Open loop.
Maar misschien moeten we een keer in zo'n... kunnen we niet een keer een aflevering maken in zo'n... collectief van vrienden die dat hebben
leuk.
Gedaan.
Lijkt me gezellig.
Dat zou ik wel. En dan kunnen wij dat later ook. Doe ik wel de keuken.
Dat is gezellig. Hey, jongens, zal ik de afkondiging doen? Want het is een prachtig verhaal. Ja, ja, ja.
Ja,
ja, gaan we
Ik moet even zorg aan mezelf besteden.
Ja, dat is waar. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. Grote dank natuurlijk aan Lynn Berger dat ze weer te gast wilde zijn. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we @ikkendiemandie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Groetjes.